Hallo allemaal, welkom bij de derde aflevering van onze podcast. Zoals jullie misschien hebben kunnen zien op Spotify, hebben we onlangs een naam bedacht voor onze podcast, Starting Up. Misschien een klein beetje cliché, maar we dachten van het laat wel goed zien dat wij een start-up zijn die daadwerkelijk vertellen hoe het met ons bedrijf gaat, terwijl we bezig zijn met het start-up proces. En we hebben deze week weer allemaal nieuwe dingen meegemaakt. Ik denk dat we zelfs iets meer te vertellen hebben dan de vorige keer. Die aflevering was misschien een tikkeltje aan de saaie kant, omdat het echt ging over het ideeënfase en die lean model. En dat is iets wat al gauw best wel saai is, ook voor ons om te maken. Dus wie weet nog saaier voor jullie om naar te luisteren. Maar
het hoort er nou... verkopen, Pim.
Ja. Het hoort er nou helemaal wel bij. Maar deze aflevering hebben we wat spannendere dingen meegemaakt afgelopen week. Dus Stijn, misschien kun jij beginnen met daar een beetje over vertellen wat we allemaal hebben meegemaakt.
We zijn natuurlijk vorige week met het idee gesproken, besproken. En wat je dan gaat doen is valideren. Hè? Dus zoveel mogelijk met mensen praten over het idee en over podcasten in het algemeen. Om een beetje erachter te komen of je aannames of je ideeën een beetje ergens op slaan. We hebben een aantal mensen gesproken. Daar komen we denk ik zo op. We hebben een naam bedacht, we hebben een logo, we hebben dat soort dingetjes. Dus
podcast gereleased op Spotify.
Podcast op Spotify. Dus spannende dingen. En het idee wordt tot nu toe alleen nog maar breder in plaats van kleiner. Dus er komen alleen maar meer ideeën bij. Maar op zich is dat denk ik prima in deze fase. Om een beetje te ontdekken wat er allemaal mogelijk is.
Ja, want dat is inderdaad nog wel het plan van deze fase. Nog echt veel ideeën bedenken voordat we ze echt hard gaan uitwerken. Want dat is een val waar we eigenlijk constant aan het ontwijken zijn. Want we willen heel graag onze handjes vies gaan maken en echt in de data springen. En echt een mooi product gaan maken. Maar we moeten er echt waakzaam op zijn dat we dat niet te snel gaan doen. En daadwerkelijk nog steeds even gaan kijken van welke ideeën hebben we. En vooral, welke ideeën slaan daadwerkelijk aan. Wij denken van veel ideeën van, oh, dat is echt leuk, dat hebben mensen nodig. Maar ja, als wij dadelijk, weet ik voor hoeveel uur met z'n allen gaan developen en iets moois bedenken. En aan het einde zegt iedereen van ja, dat is echt helemaal niks. Wat kunnen we hier nou mee? Dan hebben we dat natuurlijk niet zo goed gedaan. Dan hebben we misschien voor onszelf wel iets leuks gemaakt. Maar we gaan er natuurlijk echt voor dat het ook op de markt te brengen is.
Ja, we moeten niet een zelfverzonnen idee of niet een zelfverzonnen probleem gaan oplossen.
Nee, precies. Dat kan natuurlijk iedereen, hè. Gewoon gaan bouwen en gewoon iets maken. En dan, Dat is heel leuk en prachtig. En mensen zeggen, oh ja, mooi gedaan. Maar niemand die er dan voor betaalt.
Ja, en aan het eind van het riedeltje moet het gewoon iets concreets oplossen. Ik denk dat we daar nu vooral op moeten investeren. Van wat gaat ons product nou meer brengen dan wat er al bestaat?
Ja, en wat zijn de problemen die we oplossen met ons product? Maar ik merk ook wel dat het is best lastig is om het valideren goed te doen. Ja, om mensen te gaan spreken en om een beetje die open mindset te houden. Want je bent ook heel snel geneigd om gewoon je idee te pitchen. Want daar ben je natuurlijk de hele dag mee bezig. En het zit in je hoofd en je gaat gewoon, ja, we kunnen dit en we kunnen dit en we kunnen dit en we kunnen dit. Terwijl eigenlijk moet je veel meer met een open vraagstelling erin gaan om van degene die je spreekt te horen, waar zitten je issues of waar denk jij dat de waarde zit. In plaats van je eigen idee op tafel te gooien en dan alleen maar te horen, ja, leuk. En dan kun je eigenlijk niks mee. Maar ook al weet je dat, is dat nog steeds best lastig, merk ik, om open erin te gaan.
Ja, want zo hebben we het ook laatst gehad in een workshop die Stijn en ik gevolgd hebben. En daar waren ze inderdaad heel erg aan het hameren op van stel je vragen zo open mogelijk. Maar dat is best wel lastig, want als je het heel open gaat vragen, dan kom je misschien helemaal niet bij het specifieke knelpunt aan die wij willen onderzoeken. Maar als we dit specifiek gaan vragen, dan gaan we misschien wel zitten vissen naar de antwoorden die we willen horen. Dus dat is redelijk goed in perspectief gezet voor ons met dat workshopje laatst. Van eerst een hele open vraag stellen en daarna gewoon telkens net iets dieper van, ja, waarom vind je dit nou? En eigenlijk gewoon door blijven vragen en ze een klein beetje in de richting sturen die je wil. En dan kom je misschien uit bij het punt waar wij zelf naar het onderzoeken zijn, zonder daadwerkelijk heel erg concreet te vragen van, dit is onze oplossing, vind je dit leuk? Want dan, dan zijn mensen heel snel geneigd om gewoon ja te zeggen en het later eigenlijk helemaal niet leuk te vinden omdat ze ervoor moeten betalen.
Ja, precies. Ja, dat is wel een uitdaging. Maar ik denk dat het ook wel iets is waar we gedurende tijd word je daar steeds beter in, om de goede vragen te stellen. En dan merk je ook, hoe meer je dit soort gesprekken voert, van welke vragen werken en welke geven ze wel antwoord, maar begrijpen ze niet echt wat ik bedoel of en dat moet nog wel een beetje groeien, denk ik. hebben ook nog niet zoveel mensen gesproken dat dat echt helemaal soepel loopt. We moeten misschien ook binnenkort maar eens even samen gaan zitten om echt die vragen op een rijtje te zetten van hoe pakken we zo'n gesprek aan? Hoe kom je de dingen te weten die je wil weten? Maar goed, we hebben toch al wel wat mensen gesproken. En ook al wel wat dingen geleerd. Het is in ieder geval wel iets waar mensen... Ik vind het leuk om over te praten. Het slaat wel aan. Mensen begrijpen wel waar je het over hebt. Dat is mijn ervaring in ieder geval. Maar ja, dat is wel over het algemeen waar we dus best direct ons idee pitchten. En dan komt er wel snel feedback terug. En ontstaat er wel een gesprek. Dus op zich, er is wel enthousiasme. Maar het gaat wel nog een beetje alle kanten op. De ene gesprek, folks vindt het allemaal geweldig. En dan... gaat het de ene richting en de andere gaat weer een beetje de andere richting qua functionaliteit en qua waar je heen moet. Dus ja, we hebben er wat dat betreft denk ik nog te weinig mensen gesproken om daar echt iets over, om echt te weten waar we heen moeten.
Ja, zullen we het eens over een paar van die gesprekken hebben?
Ja, de eerste, nou ja, wat me voornaamst is bijgebleven is dat stukje valideren. Dat we, blijkbaar is het een heel bekend verhaal van een start-up in Amerika in de jaren, eind jaren 90, begin jaren 2000, van een schoenenbedrijf. Die man die wilde online schoenen gaan verkopen. En dit was natuurlijk destijds, in jaren, nu is het heel normaal dat je gewoon overal je schoenen online bestelt. Maar in de jaren 90, begin 2000 was het natuurlijk helemaal niet normaal. Dus wat die man deed was gewoon naar fysieke winkels toe. Die nam foto's van de schoenen daar en die zette die op zijn website. En zodra iemand op de website die schoenen bestelde, ging die naar de winkel en kocht die schoenen en stuurde die ze op. Dus dat is een beetje een manier om je idee eigenlijk te testen zonder dat je het echt daadwerkelijk hebt gebouwd. Dus hij had nog geen voorraad, het was niet echt een webshop, hij ging gewoon zelf naar de winkel en bracht ze vervolgens naar de klant. En dat is iets wat wij ook wel zouden kunnen gaan toepassen. Ja, we willen natuurlijk een soort van algoritme systeem gaan bouwen dat fancy dingen kan gaan doen met podcast content. Dus we zouden zelf handmatig kunnen gaan bouwen wat wij denken dat het algoritme of het systeem zou moeten doen. Vervolgens testen of dat een beetje aanslaat, of dat waarde biedt voor de podcastmaker of de podcastluisteraar. Om op die manier, voordat we het helemaal, heel het systeem zelf bouwen, toch al kunnen testen of het zou werken eventueel en wat dan eventueel werkt.
Ik moet wel denken aan zo'n paper mock-up. Kennen jullie dat? Dat is vaak vanuit de startups waar ze echt iets fysieks bouwen. Dus niet echt de software of de data startups. En dan maken ze eerst een model van karton en dat plakken ze in elkaar. En dat is eigenlijk het eerste product waarmee ze naar de eindgebruikers gaan. En dan is het lelijk en het valt half uit elkaar te gebruiken. Maar stiekem krijg je dan toch wel hele goede feedback terug. Omdat je al iets tastbaars hebt om over te praten, wat al een groot deel van je idee in ieder geval omvat. En dit is dan eigenlijk een soort digitale versie van van zo'n paper mock-up.
Ja, ze noemen het ook wel de Wizard of Oz methode, geloof ik. Ik weet eigenlijk niet zo heel goed. De Wizard of Oz is voor mijn tijd een beetje. Maar ik geloof dat het ook erop neerkomt dat iemand op de achtergrond, van een van de robots of zo, op de achtergrond aan de knoppen zat te draaien.
Ja, inderdaad. Volgens mij komt het er inderdaad op neer, die Wizard of Oz, dat het een soort van poppenspelachtig iets of zo is. Van iemand klikt ergens op en dan gaat iemand geluidjes maken, bijvoorbeeld bij zo'n koffiezetapparaat. Van iemand klikt erop en iemand anders doet van zo'n geluidje maken of iets in die richting. Maar ik vond het wel grappig dat we dat uit die gesprekken die we hebben gevoerd als tips kregen. Want eigenlijk is het zo voor de hand liggend om dat te doen. Maar wij hebben er met z'n drieën gewoon totaal niet aan gedacht om het zo te doen. We waren echt in ons hoofd van hoe gaan we dit nou valideren? Van we gaan mensen ideeën in hun hoofd praten. Dan hebben hun er een beeld bij en vinden ze het misschien wel leuk. Maar dan is onze uitvoering misschien straks echt totaal slecht. Iets wat ze gewoon niet willen hebben.
Ja.
Maar als we het op deze manier doen, die Wizard of Oz model, of misschien heet het zo, misschien niet, ongeveer. Dan komt er wellicht wel iets fysieks al uit wat mensen kunnen zien. En dan maakt het niet uit of dat met de hand is geschreven of een algoritme. We maken iets in principe wat automatisch wordt gegenereerd. Maar alles wat automatisch kan natuurlijk ook in eerste instantie met de hand. Dus ja, we zouden gewoon letterlijk onze ideeën uit kunnen voeren met de hand. En die gewoon naar verschillende mensen voorleggen. En dan kijken van welke blijft het meeste hangen en welke kunnen wij meteen de prullenbak in gooien.
Ja, ja, en alle technische problemen, dat los je toch wel op uiteindelijk. Als het niet onmogelijk is, nou ja, er zijn drie slimme jongens bewezen dat er wel wat mogelijk is.
Ja.
Ja, dus als we nou iets kunnen pitchen, iets tastbaars kunnen pitchen, waar die technische challenges die wel veel tijd kosten, uitgehaald zijn. Ja, dat scheelt natuurlijk superveel tijd en dan kunnen we wel
ja, snel precies. Een van, dat, volgens mij diezelfde dame zei ook tegen ons van, het maakt niet zoveel uit of het technisch haalbaar is of als het heel veel werk is. Als jij echt goed kan valideren dat het een probleem is, dan haal je makkelijk een investering op en dan kun je de beste developer ter wereld huren om het te bouwen, bij wijze van spreken. Dus, want ik zat nog een beetje met, ja, we kunnen dat wel handmatig doen, maar het is ook heel belangrijk dat, want handmatig kun je het natuurlijk veel verfijnder en beter maken dan de eerste versie van het algoritme zou zijn. Dus hoeveel is het waard, zat ik een beetje te denken. Maar ik denk niet dat dat een heel groot probleem is, want inderdaad, ja, als het echt waarde toevoegt, dan kun je altijd wel een manier vinden om dat technisch gezien haalbaar te krijgen. Dus ik denk, ja, dat was wel een heel nuttig gesprek, omdat wij zitten toch een beetje in die technische mindset. Dus ik had ook wel het idee om iets kleins te gaan maken en te gaan testen voordat we het echt bouwen. Maar dan had ik toch in mijn hoofd een hele simpele versie van het algoritme, als het ware, dat we snel bouwen. En dat dan te gaan testen, in plaats van, ja, fuck dat algoritme, maar schrijf het gewoon handmatig en ga dat testen eerst.
Heb je trouwens wel een leuk verhaal over, als we nog tijd hebben in de podcast om het hierover te hebben. Ik denk dat jullie allemaal Amazon Web Services wel kennen, hè? Nou, volgens mij is het zo dat Amazon is eigenaar van bijna meer dan de helft van het internet. Dus de helft van het internet draait op Amazon Service. Voor de precieze getallen moet je maar even googlen, ik weet het ook niet precies.
We zetten het in de show notes.
Precies. En Amazon die heeft ook een soort portal waar ontwikkelaars eigenlijk heel veel resources van Amazon kunnen gebruiken om hun producten te ontwikkelen. Het is een heel technisch verhaal, maar ja, het is echt vanaf virtuele servers naar e-mailboxes, naar vertaalservices, echt alles wat je kan vinden. En hetzelfde heeft Google en Microsoft ook. En het verschil tussen AWS, dus Amazon Web Services, en Google en Microsoft is heel erg de manier waarop zij dus nieuwe producten release op dat platform. Waarin Google en Microsoft, die denken het eerst helemaal uit. Die ontwikkelen tot in de puntjes, helemaal gaaf. En dan releasen ze het. Terwijl Amazon, de filosofie daar is ze bouwen het zo minimaal mogelijk. Zo met een hele slechte UI, dus een hele slechte interface, slechte documentatie. Dan gooien ze het zo snel mogelijk online. En dan gaan de developers het gebruiken. Nou, is het mooie van Amazon is dat Amazon dus ook nog eens die code voor die modules kan releasen aan de developers. En als ze het dan irritant vinden of iets missen, dan maken ze het zelf. En zo weten ze of aan het begin van, oké, deze module die wordt niet gebruikt en is waardeloos. En dan halen ze een paar maanden later weer offline. Of ze zien van, oké, dit heeft wel potentie. En dan wordt het misschien deels gefixt door developers die het graag willen gebruiken. Of door Amazon zelf, die er dan meer op investeert.
Interessant, ik wist niet dit verhaal over AWS. Dus eigenlijk, ja, het is een beetje hetzelfde idee. Gewoon een hele minimale versie van een nieuw product of een nieuwe functionaliteit online gooien. En hopen dat de community het oppakt en ermee aan de slag gaat. En zo niet, dan het ook gewoon heel snel weer ditchen.
Ja, precies.
Interessant. Interessant ook dat Google en Microsoft daar dan niet voor kiezen. Maar goed.
Ja, dat wordt ook wel aanzienlijk minder gebruikt dan die echt experimentele functies. Het wordt wel veel gebruikt, maar wel voor de basisfuncties die echt heel goed uitgewerkt zijn.
Oké, dus nou ja, daar hebben we best wel wat geleerd en best wel wat ideeën. Maar hoe gaan we dat concreet dan aanpakken?
Ja, dan komen we toch weer terug op het ideation gedeelte van ons project. Want we hebben allemaal wel wat ideeën bedacht. Die hebben we vorige week ook voornamelijk al wat besproken, maar nu kunnen we daadwerkelijk gaan kijken van, we hebben een podcast, we hebben dus zelf ook een podcast, die zouden we bijvoorbeeld kunnen transcriben en daarmee gaan oefenen, maar we zouden ook bijvoorbeeld een wat populairdere podcast kunnen vragen, of we wellicht een transcript mogen gebruiken om een experimentje te doen, om te kijken of hij met die functies die wij maken dan weer meer tractie genereert voor zijn podcast. Ja, en die kan dan waarschijnlijk ook goede feedback geven van, heeft het daadwerkelijk aangeslagen bij mijn luisteraars en voor mijzelf? Dus als we dat zouden kunnen doen, dan hebben we daadwerkelijk echt een hele goede validatie. Maar stel dat kan niet, dan kunnen we altijd nog dit transcript gebruiken en het ook aan die mensen laten zien. En ze op die manier misschien overtuigen dat het een goed idee is wat we doen, of juist niet.
Ja, dus je wil eigenlijk een podcast maken, opbellen en zeggen van, geef me je podcast, ik schrijf content voor jou, gratis. En vervolgens wil ik testen of dat het iets toevoegt.
Ja.
Dat is het, ja. Ja, ik denk dat dat wel een goede aanpak is om te gaan proberen. En wat voor content zit je dan in eerste instantie aan te denken? Wat wil je gaan maken?
Ja, we hebben vorige week geloof ik al best wel wat dingen besproken. En ik denk dat ik ook nog even snel terugkom op de mensen die we dan daadwerkelijk hebben gesproken. Want dat hebben we volgens mij deze podcast nog niet helemaal duidelijk verteld. We hebben ten eerste natuurlijk gewoon klasgenoten, vrienden, familie. Allemaal mensen die met enige regelmaat naar podcast luisteren gevraagd wat ze van de ideeën vinden. En dan hoor je dus al gauw snel van, dat is best wel leuk. Maar die kunnen niet echt in diepte vertellen van waar we nou echt op moeten focussen. Want die weten het ook niet beter dan ons. En daarom hadden we vorige week dus wat echte professionals gesproken. Niet per se in de podcastwereld zelf. Maar wel mensen die daadwerkelijk een geschiedenis achter zich hebben met veel start-ups. Of professoren die lang bezig zijn met het voeren van bedrijfskunde. En daar kwam dus ook deze tip uit van het soort van Wizard of Oz model. En ja. Toen we daar eigenlijk al een beetje onze eerste ideeën gingen pitchen, kwam het al lichtelijk neer op het idee van de wereld gaat tegenwoordig zo snel, maar podcasts zijn vrij langzaam. En een paar waren ook van, ja, ik heb het gewoon druk. Ik moet gewoon veel dingen doen. Ik heb geen tijd om een uur naar een podcast te gaan zitten luisteren. Dus ik heb ook helemaal geen zin om te gaan kijken of een bepaalde podcast iets voor mij is. Omdat ik gewoon dat uur niet per se vrij wil maken om weer bezig te zijn met naar iets luisteren. Want als ik dan al vrije tijd heb, dan ga ik wel even gewoon helemaal relaxed niks doen. En tijdens het reizen zelf ben ik ook vaak bezig met bellen of ander werk of wat dan ook. Dat was in ieder geval iets wat we meerdere keren terug hoorden komen. Dus die kwamen al op het idee dat waarschijnlijk de meeste waarde ligt in het ook wat sneller en vlotter aanbieden van podcasts. Dus bijvoorbeeld filteren op onderwerpen, kleine stukjes, meerdere stukjes uit verschillende podcasts over hetzelfde onderwerp. Dus eigenlijk echt dat snelle wat tegenwoordig een beetje in het internet zit en in onze maatschappij, dat ook weer een beetje terugslaat op podcast. Ja. En daarbij natuurlijk niet verloren laten gaan aan die mensen die wel gewoon een uur of meerdere uren vrij willen nemen om lekker een podcast te luisteren. Want dat is ook een beetje de bedoeling van het systeem zelf, om echt ergens even lekker in te kunnen verdiepen. Maar die combinatie van beide is langzaam voor de mensen die het willen, want dat is er al. Maar ook dat snelle eraan toevoegen, want dat is er eigenlijk nog niet, of nog niet echt bekend op de markt.
Ja, met snel bedoel je dan denk ik meer gepersonaliseerd, meer relevant, of ook echt in andere vorm?
Vooral wat we dus kregen van meer gepersonaliseerd en ook vooral gewoon echte dingen specifiek die ze interessant vinden. Want in een uur gaat het nooit, of het moet echt heel diep gaan, over één onderwerp. Vaak gaat het wel over een onderwerp, maar heeft dat sub-onderwerpen. En dan is het misschien net dat ene 10 minuutjes in de podcast die heel erg interessant is voor jou. Maar je hebt geen zin om het te gaan zoeken, want het is een uur lang. En er allemaal doorheen gaan skippen en zo, dat is ook allemaal vaak gedoe. Dus als dat nou direct duidelijk is van waar die sub-onderwerpen zitten, en als dat te doen zou zijn met data, dan was dat iets waar we van hoorden dat mensen het wel zagen zitten. In ieder geval voor hoever ze zeiden. Dus als we zoiets zouden kunnen uitwerken, alvast als een van de potentiële idee's, dan hebben we wellicht een mooie validatie te pakken. En wat die professionals ook zeiden, dat waarschijnlijk wel redelijk gewild is in de markt.
Ja, dus als ik je goed begrijp, in eerste instantie een soort samenvatting of een soort lijstje van onderwerpen met timestamps van waar in de podcast gaat het waar over, om luisteraars uiteindelijk te helpen met te vinden van waar zit voor mij een interessant stukje podcast.
Ja, dat was wel wat ik eruit haalde, in ieder geval uit die feedback die we kregen.
Is ook wel interessant voor, ik weet niet of we daar vorige week over hebben gehad, maar om ook stukjes terug te vinden weer. Hè? Dus als je wel op een ouderwetse manier een hele podcast hebt geluisterd, om dan vervolgens later, als je een keer het nodig hebt, terug te kunnen vinden van, dit heb ik in een podcast gehoord, waar zat het?
Ja, daar heb ik ook regelmatig last van, hoor ik iets super grappigs en dan zit ik echt te lachen en dan denk ik van, oh, dit wil ik eigenlijk wel mensen laten horen, dit stukje, want het is echt leuk. En dan ben ik later van, ja, zat het nou in aflevering 3 of 5 en zat die nou rond het uur of zat die pas op een kwartier? Het is gewoon nooit meer terug te vinden of je moet helemaal die podcast nog een keer gaan zitten luisteren.
Als we die kleine stukjes hebben en met de timestamps en de topics, dan kunnen we ook recommenden aan users van als iemand een bepaalde podcast graag luistert, dan kunnen we stukjes van nieuwe podcasts recommenden om dan misschien die gebruiker een extra podcast aan te smeren. Wat dan wel weer interessant kan zijn natuurlijk voor de podcastgebruikers. Ik denk dat we wel goed moeten kijken ook van hoe gaat het waarde naar de podcastmakers brengen ook. En dat komt natuurlijk vanzelf als er meer tracties is op een podcast, dus meer gebruikers naar luisteren.
Ja,
uiteindelijk dat we goed moeten kunnen meten straks.
Ja, dat is een heel belangrijk. Uiteindelijk, maar dat hoeft ook niet per se. Hè. Kijk, uiteindelijk gaat het erom dat er meer geluisterd wordt naar podcasts. In ieder geval als het, maar het is ook weer afhankelijk van de podcast. Als het een podcast is waar het voornaamste doel de podcast zelf is, dan gaat het er echt om meer luisteraars en meer publiek naar de podcast te brengen. Maar je hebt ook podcasts die ter ondersteuning van een bedrijf of ter ondersteuning van een veel groter branding of een persoon die een YouTube-kanaal heeft en whatever. Dan hoeft het niet zozeer direct meer podcastluisteraars op te brengen, maar kan het ook gewoon een versterking zijn van zijn merk of van zijn persoon. En nog een laatste ding, dat kwam ook uit een van die meetings. Zeker als je naar dat stukje recommendation waar je kijkt, dus echt de relevante podcast aanbevelen aan individuele luisteraars. Dat is ook heel interessant voor de platforms. Dus de Spotify's en de iTunes en de Apple en de weet ik veel van deze wereld. Tuurlijk zitten die daar ook met zeer getalenteerde mensen hard aan te werken, denk ik. Maar als je dat goed kan doen op een innovatieve manier, dan is dat ook voor hun van belang. Want uiteindelijk is Spotify gewoon gebaat bij meer luisterminuten. Maakt niet uit hoe je die bereikt.
Zeker, en over dat onderwerp. Ik had gekeken op Spotify of dat zij recommendations deden. En het is natuurlijk niet altijd makkelijk om het volledige recommendation-algoritme uit te pluizen. Maar wat je wel ziet, vooral op de podcasten ook, is dat ze echt podcasts aanbevelen op basis van andere luisteraars die naar jouw hoofdpodcast luisteren. En niet zozeer op de onderwerpen die erin zitten. Het is natuurlijk wel vaak dat die onderwerpen gelijk zijn, omdat mensen die... Ja, of je moet heel breed luisteren natuurlijk, maar... Ja. Dus ik denk dat daar, wat jij zegt, dat er misschien ook wel echt een stap te halen is in de soort recommendations die je daarvoor maakt.
Ja, zeker. Zeker als het beter werkt. Kijk, als het gewoon heel goed werkt om op basis van gebruikers te doen, dan misschien niet. Maar misschien werkt het op basis van inhoud veel beter. Omdat als je het op basis van gebruikers doet, kan ik me ook voorstellen dat het een soort van... Uiteindelijk volg je dan elkaar maar een beetje en komen er misschien pareltjes niet aan het licht, omdat nou eenmaal zo werken netwerken, toch? Dat het verspreidt zich dan niet gelijk. Dus ja, dat is ook nog een mogelijke richting. Maar ik denk inderdaad dat we, waar we het net ook over hadden, we moeten dat handmatig even gaan doen. En gewoon een paar podcasts uitzoeken waar we denken, oké, hier is het relevant, hier zit inhoud in, of hier zit juist geen inhoud in. Of we moeten het even goed in kaart brengen. Wat de slimste keuzes zijn, ook die een beetje bereikbaar zijn en die misschien ook wel geïnteresseerd zijn om mee te doen aan zo'n experimentje. Dat speelt ook nog wel een rol. En op die manier kijken wat blijft hangen.
Ja, dan kunnen we qua dat onderwerp wel even vooruit. We hebben genoeg ideeën zo, en als we die allemaal uit willen typen, dan hebben we genoeg te doen in ieder geval.
Ja.
Maar wel leuk.
Zeker, ja.
Ja, hebben we een volgende concrete stap? Is het al is het eerst verder valideren of gaan we al dat carbon mock-up maken?
Ja, dat is het dus wel. Om te valideren kunnen we het beste zo'n cardboard mock-up maken, hoe jij het zei. Want dan hebben we daadwerkelijk iets om te laten zien en dan laten we ook daadwerkelijk onze visie ervan zien. Want dat was dus ook wat we te horen kregen van heel vaak vertel je iets, klinkt heel mooi. Maar iedereen interpreteert het anders. Dus alleen als wij echt daadwerkelijk laten zien hoe onze uitvoering gaat zijn ten opzichte van het idee dat we hebben bedacht, dan krijg je eerlijke feedback. En dan moeten we er later maar voor zorgen als we echt met de data aan de gang gaan, dat het algoritme diezelfde output geeft als dat we nu manueel eigenlijk hebben laten zien.
Ja, maar tegelijkertijd moeten we denk ik ook nog steeds wel met mensen gaan praten. Want je merkt... Nou, zoveel mensen hebben we nog niet gesproken en we hebben er al best wel veel waarde uit gehaald. Dus er zit nog steeds ruimte om, denk ik, ook op de traditionele manier, weet ik niet, maar om gewoon door middel van gesprekken nog wat verder te valideren. Even die vragen wat beter over na te denken van tevoren, dat je beter ja, dat je echt dat open gesprek krijgt. Ja, zodat een beetje tegelijk kunnen doen. Daadwerkelijk te valideren met zo'n Wizard of Oz methode. En nog een beetje gesprekken binnen ons netwerk of daarbuiten. Dan denk ik dat we met een paar weken tijd best wel een goed beeld moeten kunnen krijgen van waar we in de MVP, dus ons minimum viable product, de eerste focus op moeten leggen.
En verder moeten we natuurlijk het Lean Canvas model nog steeds verder uitwerken.
Ja. Ja, we hebben hem wel even ingevuld vorige week nog na de podcast. Maar dat hebben we vrij snel gedaan. Ik denk dat we daar nog wel een keer overheen moeten kijken, ook na die gesprekken weer.
Maar dat is ook geen statisch document natuurlijk. Het is niet dat je dat één keer invult en klaar is.
Nee, juist, zeker niet. Zeker niet.
Ja. Nee, het is niet van niks Lean.
Precies, dat is het hele idee. Dus misschien moeten we daar zelfs gewoon een vast moment voor maken. Eén keer in een paar weken, dat we daar eens even overheen gaan van, is dit nog, klopt dit nog? Zijn we het hier nog allemaal mee eens? Zeker denk ik in de beginnende fase is dat best goed, om dat misschien even een beetje te formuleren. Omdat alles zo flexibel een beetje groeit, kan het ook wel zo zijn dat op een gegeven moment, zonder dat we het doorhebben, iemand een ander beeld krijgt van het idee dan de ander. En dat zo'n canvas is wel een manier om het een beetje op een rijtje te krijgen.
Nee, en als je ook echt het businessmodel gaat valideren, dan heb je het ook nodig. Kijk, het idee valideren kun je natuurlijk met gebruikers en natuurlijk ook met entrepreneurs doen. Alleen echt het businessgedeelte, ja, daar heb je het wel gewoon zo'n framework voor nodig om dat gewoon duidelijk over te brengen, denk ik.
Ja, dan moet je.
Ik denk niet dat je serieus genomen wordt als je alleen het idee pitcht en zegt van nou, zoveel geld hebben we nodig en zo gaan we het terugverdienen. Het is wel beter als dat in een framework gieten.
Ja, precies. Dadelijk hebben we een pracht idee en weten we helemaal niet hoe we er überhaupt geld mee ophalen. Dat is wel iets wat iedereen wil hebben, maar dan zijn we van ja, hoe gaan we het verkopen? Wie zijn onze klanten? Hoe gaan we dat tot de markt brengen? Ja, en ook dingen waar we natuurlijk over na moeten denken.
Dat is absoluut zo, dat is absoluut een gevaar. Ik kan me dat ook nog wel herinneren van dat vorige start-up avontuurtje wat ik had met dat smart home gebeuren. Iedereen vond het idee fantastisch en wij vonden ook het idee fantastisch en daar onze eindpitch toen heel mooi verhaal over hoe de wereld er perfect uit zou komen te zien. Met een stukje businessmodel, waar zit je geld en hoe ga je het verdienen en wat zijn je kosten, bla bla. Dat wij, in ons hoofd was het gewoon logisch van ja, we gaan hier geld mee verdienen. Dit is fantastisch. de markt wil dit. Maar die investeerders die daar zaten en de feedback was ook van ja, hoe zit het precies in elkaar en wat gaat het kosten voor een klant en wat hou je dan over? En toen hadden we gewoon echt best wel een matig verhaal, wat ook niet super goed voorbereid was. We hadden er wel over nagedacht, maar het zat gewoon niet voldoende goed in ons hoofd om dat strak te kunnen vertellen. Ja, daar werden we keihard op afgerekend en terecht. Maar dat is natuurlijk wel, zeker voor de latere fase, straks iets om... Want uiteindelijk gaat het natuurlijk, is dat de kern. Dan krijg je een mooi idee, kan iedereen pitchen. Maar
ja, wel jammer dat je niet in Dragon's Den bent gekomen. Het klinkt als een gemiddelde aflevering.
Ja, dit is echt
leuk een typische... idee, slechte uitvoering.
Ja, dat was het wel, ja.
Volgend jaar komt er gewoon een podcast van ons op weg naar Dragon's Den.
Ja, lijkt me wel leuk hoor, met die, weet je ook alweer? Die oude chagrijnige man. Michel Peridon.
Die Rotterdammer. Kijk.
Ja, die ja.
Is leuk.
hij is ook wel leuk, maar hij is ook wel, kan ook wel hard zijn, toch? Een beetje arrogant.
Ik ben niks Rotterdams.
Ja, de match hebben we wel goed mee. Ja.
Goed dat is mijn weten. Held. Ik zie me later zelf ook wel in zijn stoeltje zitten.
Feitelijk wat hij gedaan heeft, is alleen maar Chinese troepen importeren en voor te hoge prijzen verkopen, toch? Dat is.
Dan kun je tegenwoordig ook leren op YouTube. Dus.
Ja, lekker dropshippen, net als het schoenenvoorbeeld.
Hij was wel de eerste natuurlijk, de eerste dropship. Nou, ja. Goed. Hebben we nog iets?
Ik heb nog een podcast tip.
Oh, leuk. Vertel.
Ja, mijn vader die was heel fan van, die heeft ook het premium pakket gekocht. Ik dacht, nou weet je wat, ik zal eventjes een poging wagen. Het is met Gijs Groenteman en Teun van de...
Teun en Gijs.
Ja, Teun en Gijs vertellen alles.
Lachen, ja. Ik ken hem.
Ja, leuke podcast. Ken je Pim?
Ik moet even denken, wie is Gijs Groenteman ook alweer?
Ken je hem? Kom van mijn Media Insight?
Ja, dat is lachen.
Ja, hij is de hoofdpresentator daarvan.
Oh ja, ja, ja. Nu heb ik ook een beeld van. Met is... Marcel van Roosma, dat is de andere dan dat programma, toch? Alleen hij zit aan de podcast. Ja, ja.
Hij is ook de zoon van Hanneke Groenteman. Dat is weer iemand van voor onze generatie, maar die, dat is een oude tante van 80 die nog steeds wel eens op tv komt.
En ja, de Bellen ze ook aflevering mee.
Ja, klopt, ja.
Ja, dat is die interview, is dat toch? Die heel goed kan interviewen.
Ja, precies. Ja. En die Teun van de Keuken is die jongen van Keurig Dier van Waarde.
Ja.
En van Tony Chocoloni, hè? Daar heeft hij...
Is dat zo?
Ja, dat is echt zo. Tony Chocoloni is ontstaan uit meerdere mensen, geloof ik, van Keurig Dier van Waarde. Maar op een gegeven moment is hij eruit gestapt omdat hij het te commercieel vond worden. Tony Chocoloni was natuurlijk van slavenvrije chocola, maar dat, ja, op een gegeven moment moet je gewoon commerciële keuzes gaan maken als bedrijf en kunnen ze volgens mij zelfs momenteel niet garanderen dat het... Kijk, ze zeggen eigenlijk volgens mij van, ja, we kunnen wel slavenvrije chocola maken, maar dan zijn we dat is gewoon niet haalbaar op de schaal die wij willen, die wij van het merk dat wij zijn. Dus ze hebben gewoon commerciële keuze uiteindelijk gemaakt om toch te gaan voor groei en voor schaal. En daarom kunnen ze nu niet meer garanderen dat 100% slaafvrij is. En dat is een van de redenen volgens mij dat die Teun van de Keuken, en misschien nog wel iemand, ik weet niet precies wat het verhaal is, maar die heeft gezegd van, kap ermee. Dus, maar dat vind ik inderdaad een leuke podcast. Het zijn gewoon grappige mensen en die lullen over eigenlijk van alles. Soms gaat het ook wel echt ergens over. Ik heb niet heel veel afleveringen nog geluisterd, maar nou, wel een goede tip. En als we het dan toch over tips hebben, zit ik nu ook te denken dat die... ik heb volgens mij die eerste aflevering ook verteld, die podcast over media die ik luister. Die heeft nu ze hebben een serietje gedaan, omdat die Alexander Clupping was op vakantie. Toen deed hij Ertjan Fout in zijn eentje een interviewreeks met bekende makers. Van die acteurs, of Matthijs van Nieuwkerk als laatste, of Wilfried de Jong. In ieder geval, de kern is, het heet Jonge Jaren, en ze gaan... succesvolle mensen eigenlijk interviewen over hun jonge jaren. Dus over hoe het was voordat ze succesvol maakten en de keuze die ze toen maakten en wat voor leven ze toen hadden. Dus niet het standaard interview wat je met zo iemand hoort over hoe is je leven en hoe heb je het bereikt, maar echt hoe was het vroeger. Het is best interessant en daar haal je best wel wat als jonge persoon die iets wil, kun je daar best wel wat uithalen. Het zijn een stuk of 6 afleveringen. Podcast over media. Leuk.
Maar ja, ik hoor dus al goede aanknooppunten misschien voor jullie om aan te schrijven. Van, maar mogen jullie podcastje gebruiken? Want als je een fan bent, is het natuurlijk makkelijker om meteen goed met iemand in contact te komen. En daadwerkelijk te laten zien dat je echt iets geeft om een podcast. En niet zomaar naar de eerste de beste op zoek bent.
Ja, dat is best wel een goed punt.
Ja, zeker als je ook een podcast hebt waar veel verschillende onderwerpen in besproken worden.
Nou weet ik wel, bijvoorbeeld die podcast over media waar ik het nu over heb, die hebben gewoon een redacteur die dit soort dingen doet. En die stuurt inderdaad iedere week een nieuwsbrief en die maakt die content een beetje zelf al die wij voor ogen hebben. Dus, maar misschien nog steeds wel interessant om ze te contacten.
Ja.
Maar het wat te proberen.
Ja, ik denk dat we dan qua ideeën allemaal wel alles van deze week besproken hebben en wat we hebben gedaan.
Ja, ik denk het ook. Ik denk dat we vooral gewoon weer snel aan de slag moeten.
Ja.
Dat is denk ik wel de conclusie, ja. Genoeg te doen en aan de slag, ja.
Ja, en aan het begin van deze podcast hadden we het er al even over. We hebben nou onze podcastnaam, Starting Up, maar we hebben nog wat meer branding gedaan. We hebben nu ook ons bedrijfje de naam Soundswerp gegeven, want we dachten wel, we halen waarde uit geluid. Dus dat leek ons wel een logisch bruggetje om zo als echte start-up naam aan te nemen.
Ik denk dat je vooral gewoon de hele URL als naam moet gebruiken, want we hebben al een domeinnaam geklinkt.
Soundsworth.it. Soundsworth, dat vind ik nog net het lekkerder.
Ja.
Ja, dat zie ik wel eens, dat soms gewoon de bedrijfsnaam gewoon de URL is.
Ja, precies. Ik moet het nog wel claimen trouwens. Ik zei dat ik dat zou doen, maar dat is er nog niet van gekomen. Maar
dan moet je hem even claimen voordat we deze podcast al aangooien.
Goed punt. Ik ga hem nu claimen. Nee, maar dat is wel een... Ik vond het wel grappig. Ik heb niet helemaal zelf bedacht, gewoon zo'n... talloze van die naamgenerators. Vul je wat keywords in en komt heel veel bullshit uit. Maar soms zit er iets bij wat inspiratie opdoet.
Zo ben ik ook aan de logo van mijn bedrijf gekomen. Gewoon geen inspiratie daarvoor.
Ja.
En die websites, daar komen best goede suggesties uit.
Ja, precies. En je moet er ook niet te veel tijd aan... We zijn lekker lean, hè. We zijn, als je bedrijf niet succesvol is vanwege de naam, dan is er iets heel fout. Ja. Dan doe je iets niet goed. Denk ik, dus...
Het is niet dat Apple nou zijn speciale naam heeft.
Nee, dat ook nog eens inderdaad.
Maar ja, we zijn ook nog bezig met een thumbnail, maar die zien jullie later nog wel een keer voor de podcast zelf een mooie...
Ja, dat is misschien wel een goeie, om, als je het leuk vindt om een beetje, als je visueel bent ingesteld, wij zijn allemaal niet zo heel handig met design en zo. Als je het leuk vindt om een logootje te ontwerpen voor een veelbelovende jonge start-up, en of podcast, dan neem contact op. Kunnen we wel wat gebruiken.
Ja, dat zien we graag. Want via internet is het ons tot nu toe nog niet gelukt. Dat ging allemaal net wat langzamer dan gehoopt.
Nou ja, ja, je kunt ook hier kun je weer van die auto. Ik had ook op een gegeven moment een logo met zo'n automatische generator. Maar dan moest je $5 per maand of zo betalen, of tientje per maand. Om het dan de rest van je leven te gebruiken. Ja, dat is natuurlijk totaal niet handig. Dus ja, we hebben ook gewoon geen geld. Dat scheelt ook.
Ook wel een goede start-up als echt mensen het doen. Van lekker makkelijk geld verdienen met zo'n tientje per maand claimen, ja, voor iets waar je niet eens zelf iets voor hebt gedaan.
Ja, supergoed idee. Als je gewoon automatisch gegenereerde logo's bekeek en gewoon iedere maand daarvoor omzet in. Dat respecteerde ik dan wel weer, maar ja, ik ga er niet voor betalen.
Nee, ik ook niet.
Ook andere mensen doen.
Ja. Je hebt nog geprobeerd, geloof ik, het logo daarvan te jatten, maar dat was toch wel redelijk beschermd, hè?
Nee, ik heb het volgens de legale route gedaan. Ik heb een andere site die het gewoon helemaal gratis aanbood.
Oh, oké.
Okay. Zo heb ik ook mijn logo. Ik heb mijn logo laten maken op zo'n website. Toen kwam ik in de laatste stap achter dat ik ervoor moest betalen. Toen heb ik hem nagemaakt in PowerPoint.
In PowerPoint? Ja. Oh,
jee, jee. Dat zag er 1-op-1 uit, dus...
Job is toch wel creatief ingesteld. Misschien kan jij wel gewoon alsnog de thumbnail maken.
Creatief. Dit is gewoon namaken.
Best over je eigenschappen zeggen wat je wil. Maar ik kan niet over mijn eigenschappen zeggen dat ik heel erg visueel creatief ben.
Had je trouwens nog jouw zus, die zou een lieder maken, toch? Een muziekje. Had je dat
ja,
nog,
dat kan. Ik heb het al wel gepitcht, maar ze is er nog niet aan toegekomen.
Ah, oké. Nou ja.
Zoals jullie horen zijn we ook lekker bezig met het iets meer branden van deze podcast. Want,
ja, ook dat is een proces, hè. Dat maken jullie allemaal mee vanaf het begin. En dat, dus als je daarbij wil helpen, dat is ook wel, als je een leuk muziekje kan maken. We hebben dan Job zijn zus, maar daar zit niet echt vaart in. Nee, geitje, maar daar kun je ook mee helpen.
Als we eenmaal een echte teamsong hebben, misschien wel een groot componist. Iedere week even iemand anders in een andere stijl de teamsong namaken. Hebben we wat variatie. Het zal helemaal prachtig zijn.
Ja, misschien tegen de tijd dat je dit hoort, zit er al lang een vette tune voor. En dan,
misschien moeten we eerst eens zorgen dat de content gewoon echt helemaal strak is. En dan,
Ik denk dat belangrijker is, hè? Ja. Maar toch is een stukje vormgeving, als je de eerste minuut van een podcast is wel belangrijk. Hoe je daar, of het een beetje profi overkomt en of het een beetje... Dus dan moeten we wel... ik weet niet hoe snel mensen bij podcasts bepalen of het wel of niet een succes is. Maar als ik een podcast uitzet, dan doe ik het meestal best snel. Als ik er helemaal een half uur in zit, dan laat ik hem wel lopen. Maar... Dus het is wel belangrijk. Denk ik. Ja. Maar de content is belangrijk. Eens.
Daar sluit ik me wel bij aan, ja.
Oké, jongens, dan denk ik dat we volgende week elkaar weer zien.
Ja.
In onze online podcast studio.
Ja. Dan met Teamsong hoop ik, met lieden.
Nou ja.
En
ja.
Met nieuwe updates. Hè?
Ja, ja, vooral met goede resultaten hoop ik. Met inderdaad goede validatie en succesvolle gepitchte ideeën of geteste ideeën.
Ja, en misschien beste aan onze vingers van al het karton.
Precies.
Daar sluit ik op. In ons geval. Maar ja, die kunnen jullie dan waarschijnlijk ook zien. Want als we ze hebben, dan gooien we ze natuurlijk gewoon openbaar. Want dat is ook wel een beetje het idee van deze podcast, zoals we al eerder hebben gezegd. Van alles wat we maken, gewoon meteen met de luisteraars ook delen. Net zoals dat Lean-model de vorige keer. En dadelijk ook die Wizard of Oz-modellen. Dan kunnen jullie een beetje zien of wij er wel iets van hebben gebakken. Of dat jullie denken, wat zit nou weer? Dat is ook een goede feedback.
Precies, en tot volgende week.
Ja, tot volgende week.